De kerkraad maakt u het volgende bekend. Dinsdagavond houdt de mannenvereniging haar jaarvergadering. Dominee A.J.T. Ruys houdt een inleiding over de vroege kerk. Deze avond begint om 7:45. Dit, zo de Heere wil, en wij leven.
Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 73, het 11e vers, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld, en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Psalm 73, vers 11. We stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet des Heren, waar we na bezing uit 119 vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En daarna wordt u uit de Johannes Evangelie hoofdstuk 20 voorgelezen, de versen 19 tot 31. De schriftlezing is Johannes 20 vanaf vers 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als het dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
We willen samen het aangezicht van de Heer zoeken en zijn zegen bidden bij de bediening van het woord. We mogen tot u naderen, Heere, die vanwege onze ongerechtigheid in deze wereld moest komen om ons menselijk sterfelijke vlees aan te doen, omdat gij, Zoon Gods, van eeuwigheid tot eeuwigheid de eeuwige, onsterfelijke zijt, maar bekleed met dat vlees waarin gij geen gezonde hebt gedaan, nochtans geleden hebt, opdat u behoorlijk medelijden kunt hebben met degene die zien dat dit sterfelijke leven zo spoedig voorbij kan gaan en dan voor u, de rechtvaardige, heilige God, te moeten verschijnen. U hebt nog niet gedaan met wat wij verdiend hebben. U hebt ons nog gespaard en daarin getoond dat u leeft en dat u het woord nog tot ons komt te brengen, zoals het in de achterliggende gedenkdagen van uw bitter lijden, zoen- en kruisverdienst aan het vloekhout des kruises, maar ook dat gij opgewekt zijt om goddelozen rechtvaardig te verklaren, vrijspreken van de schuld. Van nature drukt die schuld ons niet, Heere, leven we onbezorgd voort. Maar als u in de achterliggende week zo bijzonder hebt gesproken, dat u bezig bent om mensen uit het leven weg te halen, soms ongedacht en onverwacht, zoals het eens mocht zijn toen Elisa mocht zien dat de vurige paarden en wagens kwamen en dat er een mantel mocht achterblijven waarin hij een teken mocht zien dat uw kerk op aarde niet vergeet als gij uw kinderen thuis haalt. Mag dat, Heer, dan die schrik zijn die na Pasen zo'n heilzame schrik mag worden, dat u verschijnt aan, in genade aan hen die u daartoe hebt verkoren, dat de ongelovige en de onboetvaardige wereld gestraft moet worden met het verschrikkelijke van het ongeloof, die verharding van het hart, die halsstarrigheid, dat ongebroken en onvernielde hart, terwijl gij juist degene aan wie gij vanmorgen alweer de spiegel hebt voorgehouden, een schrik, een heilzame schrik in het hart wil gaan werken, dat we bereid zouden zijn als u ons zou komen te roepen. En dan vragen we u, Heere, mag dat dan de roepstem van het evangelie zijn, dat u vanmorgen nog weer ons laat voorhouden dat u geen lust hebt in de dood van goddelozen, maar daarin dat het zaad van het woord, het zaad van de wedergeboorte mag zijn, en in het toebereid hart mag gaan wortelen en dat het te zien is aan die eenvoudige vruchten van wat uw woord ons zegt, die oprechte droefheid naar u, naar uw wil, tegen wie we gezondigd hebben de weg niet te weten en toch zonder u niet voort te kunnen gaan, waar de zielen die u hebt gevangen door dat woord, dat u ze niet zult laten gaan. En al worden ze bestreden en wellicht zijn ze ook vanmorgen nog wel hier in de kerk of luisteren ze mee, die in de banden zitten waarin de boze hen beknelt, waarin ze zichzelf hebben gebracht en die naar recht moeten beleiden. Als u vanmorgen dat woord aan anderen zou prediken en niet aan mij, u doet geen onrecht. Maar spreekt u, Heere, vanmorgen dan door hen die het woord mochten opschrijven door uw Heilige Geest. Die hebben aangedrongen, hebben geroepen en gelokt en genodigd. Wend u toch tot hem, word toch behouden, o alle gij einde der aarde. Gij zijt God, Heere, en gij werkt niet over de zonde heen. Breng ons dan vanmorgen maar in die gestalte als een arme tollenaar of als een Lydia, waar het hart ook geopend werd en alle ongerechtigheid niet verborgen kon blijven, maar waarin u mede bent gekomen onder de prediking. Wilt u het vanmorgen doen, opdat de onbekeerden zien wat het is om voor eigen rekening voort te leven. Zet ze stil, Heer, voordat het te laat is, voordat die grote, nimmer eindigende eeuwigheid zal moeten getuigen. Ge hebt de weg geweten en niet bewandeld. O, geef dat al uw dienaren, ook hij vanmorgen, die de mond van de gemeente tot u mag zijn, dat ze mogen spreken in betoning van geest en kracht, dat ze een pijl mogen afschieten en dat het raak mag zijn in de harten van hen die u niet kennen. En dat is wonderlijk, Heer. Is het toch ook honing aan de roede? En wilt u toch ook geven dat er de zoetheid mag zijn in die bittere tranen, dat er nog een weg naar boven geopend mag worden, ontsloten door hem. Een verse, levende weg door uw kostelijke hartenbloed. Schenk het dan, Heer, ook aan de herder en leraar van dit volk. Tot hiertoe hebt u geholpen. Sterk hem als hij de plek waar hij geboren is mag voorgaan. Stel hem tot zegen ook voor deze gemeente. In deze tijd waar de jongens en meisjes van school vrij hebben gekregen, laten ze niet vergeten om uw woord te beluisteren en te onderzoeken. Thuis om hun knieën te buigen en te vragen: leid mij van mijn kindse dagen, onderricht me. Geef, Heren, die bijzonder onderwijs nodig hebben, extra hulp. Ook vanmorgen wellicht niet goed kunnen luisteren. Laat het niet moeilijk zijn, maar laat het zo mogen geschieden, Heren, dat de eenvoudige het mogen verstaan wat nodig is om gekend te worden. Want buiten u, o grote Christus, is er geen leven, is er een eeuwig zielsbederf. En wat een heerlijke vreugde mag het zijn als u de beenderen die gij verbrijzeld hebt wederom wilde verheugen, opdat weeklacht en geschrei veranderd mag worden, dat u tranen wil afwissen en dat u het vergezicht wil geven op u die leeft. Schenk het dan, Heere, door de verkondiging van uw woord, of waar een woord van u gelezen mag worden, kom erin mee en gebruik het, opdat uw kerk mag worden uitgebreid en uw kinderen mogen zien dat u weet waar ze wonen. Zoek ze op, gedenk ze, Heere, die ziek zijn, ook uit het midden van de gemeente die gisteren aan een graf hebben gestaan, en ook deze dag in Dordrecht voor u aangezicht met de gemeente mogen luisteren. Woorden van troost, dat beter dan dit tijdelijke leven uw goede tierenheid is. Schenken, Heere, dat uit dat sterven leven geboren mag worden. Geef het aan zuster Boonstoppel Beverlander, die deze week in het Icacia ziekenhuis een operatie hoopt te ondergaan. Help dus uit en door, Heere. En laat het mogen zijn zoals eens een Jacob heeft mogen ervaren. Dat ook hij zieke kamer een Bethel mag zijn en een Pniel. Geeft u, Heere, dat we het mogen zien. Dat u weet welk huis we ook zijn. Ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis. En ook bijzonder vanmorgen hier in uw eigen huis. Wees er, Heere, op wat er mogen zijn die die overzijde niet kunnen bereiken. Omdat u met hen worstelt. Dat ze hun zonde mogen belijden. En dat u ze aanraakt met uw geest, zodat ze het nooit meer zullen vergeten. U, hun helper, heet al hun hoop en lust. We bidden voor zuster Kooijman van Oudhuizen, die nog in het ziekenhuis verblijft, maar waar het nu enigszins vooruit mag gaan. O Heere, tot hiertoe hebt u geholpen. Wees met ze. Als ze de IC moet verlaten, wees u haar hulp. Geef dat ze mag herstellen. En dat het een gezegende tijd mag zijn geweest voor haar ziel. We bidden voor broeder Drogendijk die dinsdag voor een operatie naar het ziekenhuis hoopt te gaan. Sterk hem, Heer, opdat hij het mag weten dat uw ogen over zijn leven open mogen zijn. En dat ook deze nood in uw hand gegeven mag worden. En dat de uitkomst verblijdend mag zijn. Daartoe mogen we u ook dank zeggen voor familie de Jong Brands. Wat hebt u wel gemaakt toen uw moeder hebt geholpen. Toen de geboorte aanstaande was. Waarvan u hebt gezegd dat als dan het kind geboren mag zijn, dat we die uren vergeten en dat de blijdschap mag wezen. Wees, Heere, met dat jong geboren dochtertje. Laat ze opnieuw geboren mogen worden en tot vreugde van de familie groot mogen worden. Laat de tere vrezen van uw naam openbaar komen dit en alle gezinnen van de gemeente, opdat het te zien mag zijn. Dat het zaad in de morgenstond gestrooid mag worden. En dat u ten tijde des avonds uw hand niet aftrekt. Maar dat het openbaar zal komen. Tranen als een Timootjes. Een roepen als een Samuel. En dat het ook gezien mag worden. En dat er een opwassen mag komen. In de kennis van wie u zijt. De Heilige, de drie enige. Gedenk dan, Heere, allen die in droefenis in de achterliggende week in de rouw gedompeld zijn. En geeft u dat deze dag woorden van leven gesproken mogen worden uit uw eigen mond. Sterk dan in het spreken en luisteren, opdat uw naam mogen worden verheerlijkt. En die zondaar het allerdiepst voor u leert buigen. En daar uit die kuil van modder slijk wordt vastgezet op die steenrots Christus. Schenk het, Heere, opdat die modderpoel waar we in verzonken liggen een plaats mag worden waar de koorden van uw eeuwige zondaarsliefden mogen afdalen en dat heerlijke woord uw kerk mag optrekken. Schenk ons dat zicht op u. O levende koning van uw kerk, zie dan in gunst op ons van boven. Wees ons genadig, enkel en alleen om hem, die nu aan uw rechterhand is gezeten en die ik daarvoor zijn kerk bid en die u altijd hoort. Wij vragen het u in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden. Enkel door het kostelijke bloed van uw lieve zoon. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus willen. Amen. We wilden vanmorgen gemeente overdenken dat stukje wat u gelezen is van de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Thomas, en waar met name dan hij dat mag belijden als het licht opgaat in vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. U krijgt gelegenheid om in uw offers uw liefde voor de Heer en zijn dienst te tonen. We willen gaan zingen uit Psalm 106 vers 1. Looft God de trouwe opperheer. vers 2, welzalig elk die het recht betracht en de derde geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 1, 2 en 3 van 106. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 9, het 10e vers, hij die uw naam in waarheid kent, zal op u vertrouwen in zijn ellend. Psalm 9, het 10e vers na de prediking. Wat een heerlijk moment heeft Thomas gemist, gemeente. Toen daar die twee vermoeide vrienden uit het verre Emmaus terug waren gekeerd in Jeruzalem. En toen werd er toegeroepen, de Heer is waarlijk opgestaan en van Petrus gezien. En toen zij verteld hebben hoe de Heer hen onderweg zich had bekendgemaakt. En dat koude hart was gaan branden. En toen de schellen van hun ogen waren afgevallen, toen hij hen het voedsel aan mocht reiken, toen werden hun ogen geopend. Toen hebben ze ook niet verzwegen, gemeente, dat de Heer hen eerlijk heeft terechtgewezen. En er waren er twee dingen die ook vanmorgen onze aandacht vragen. Want de Heer Jezus, jongens en meisjes, wat had hij ook weer gezegd tegen die Emmausgangers? O, onverstandigen en tragen van hart. Om te geloven al hetgeen de profeten hebben gezegd dat de Christus lijden moest. En alzo in zijn heerlijkheid in te gaan. Nou, die twee zaken, gemeente, dat is dat onderwijs wat de Heer geeft na Pasen. Niet alleen aan die Emmausgangers. We hopen dat ook vanmorgen voor ons mag zijn, zoals Thomas dat onderwijs heeft ontvangen, toen hij tot die geloofsbelijdenis mocht komen. We overdenken vanmorgen het onderwijs voor Thomas. En dan horen we in de eerste plaats dat het gaat over het kennen met het hoofd. En in de tweede plaats het vertrouwen met het hart. Twee zaken waarin we zien dat dat de worsteling is geweest van Thomas. Het kennen en het vertrouwen. Nou, wie Thomas is geweest, gemeente, hij staat bekend als de ongelovige Thomas. En dan weten we allemaal, dat is niet waar. Er zit dus blijkbaar verschil in wat verstaan we eigenlijk onder ongeloof. En we kunnen toch ook niet ontkennen, als de zaligmaker zelf tegen Thomas zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig, dat de Heer Jezus hem dus ook ongelovig noemt. In welke zin? Nu, als we vanmorgen Thomas mogen zien in gedachten, zoals hij hier in Johannes 20 ons wordt getekend, dan weet u, dan is hij wat verder op die weg gevorderd. Het begint natuurlijk niet bij Johannes 20. Als u de schrift kent, dan weet u dat na Johannes 10, als de Heer Jezus zich bekend heeft gemaakt als degene die zijn schapen met name kent en ze roept. In Johannes 11, dat hoofdstuk is waar dan de Heer Jezus niet op bezoek is geweest bij zijn zieke, stervende vriend Lazarus. Ze zijn uitgeweken naar het Overjordaanse. En Thomas is daarbij geweest. En alle discipelen, als ze de boodschap hebben gehoord dat Lazarus ten dode toe ziek is, hebben de meester willen weerhouden om terug te keren naar het plaatsje waar Lazarus verblijft. Was er één die zegt, ja, maar mannen en broeders, het is inderdaad gevaarlijk. Ze zoeken het leven van onze goede meester. En het is niet Petrus die zegt, ik zal mijn leven wel voor u zetten, heren. Nee, maar dan zegt Thomas, we gaan met u, heren, om met u te sterven. En dat was, gemeente, zijn hart. Dat was de liefde die hij van de zaligmaker had ontvangen, dat de Heer hem had opgezocht in zijn dood staat, dat hij hem levend had gemaakt. En dan wordt de liefde geschonken, is daar de droefheid, dan is het beter om met Christus te sterven dan zonder de Heer Jezus te kunnen leven. Nou, daarom heeft Thomas het gezegd toen, in Johannes 11, laten meegaan. We moeten toch sterven, maar als het een zalig sterven mag zijn met de Heer, ach, dan is het beter om nu te sterven met hem. Dat is het ene voorbeeld waarvan we zien dat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. Gemeente is een van de metgezellen van het ware zaligmakende geloof. Daar is ook hoop bij. En dat zien we als we nog verder zien in de schrift. Want we lezen ook dat de Heer Jezus, nadat hij Johannes 13 de voeten van zijn kerk heeft gewassen, hij vanaf dat hoofdstuk gaat vertellen wat er met hem gaat gebeuren als Judas weg is. Judas die zocht geen lijdende, stervende meester. Maar Thomas heeft al iets gezien dat die zaligmaker die voor hen zal voorgaan, een voor hem onbegrijpelijke weg weliswaar, maar die op dit moment voor hem in ieder geval het leven is. En wat er dan straks zal komen, ach, dat weet Thomas allemaal nog niet, gemeente. Maar dan in Johannes 13 spreekt de Heere Jezus over de dingen, de toekomende dingen, en dat hij hun weg zal gaan. En dan is het weer Thomas, die eerlijk voor de dag komt en zegt, Heer, ik begrijp uw weg niet. Nou, dat is eerlijk, als je dat moet beleiden, ben je al ruim 3 jaar discipel van de zaligmaker geweest. Die het al eerder had gezegd dat hij de goede herder is. En nu gaat hij dan in Johannes 11, in Johannes 14 verklaren dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat heeft Thomas allemaal gehoord. En al die andere discipelen ook. Maar hij beleidt eerlijk. Heer, ik begrijp uw weg niet. U bent wel de mond der waarheid. Er is geen leugen en bedrog uit uw mond gekomen. Want dat weet hij al te goed van zichzelf. En er is ook wel leven in zijn ziel geweest. Als de zaligmaker sprak en de woorden zijn hart raakten, dan nam de Heer hem mee. En hij werd in een ogenblik vertroost. Maar nu zegt hij, en dat is zijn verstand dus gemeente, ik begrijp u niet, Heer. Dus als we uit die voorgaande hoofdstukken Thomas enigszins voor de aandacht krijgen wie hij is, dan is hij weliswaar een geroepen dienstknecht, een discipel, die door de Heer een nieuw hart heeft gekregen, jongens en meisjes. Hij heeft niet meer de wereld lief. Zelfs zijn eigen leven niet meer lief. Hij heeft door genade, omdat de Heer hem lief heeft, de wederliefde gevoeld, nog zo teer, zo pril. En toch tegelijkertijd, hij verstaat het niet. Nou gemeente, als u nou vanmorgen dit probeert te onthouden. Onze vader hebben altijd gezegd, het verstand moet de meester van het hart zijn. Nou, dat weten we allemaal wel. Als je nog een zondig en een boos hart hebt, en je laat de begeerte van je hart gaan, dan weet je, omdat je bij de waarheid bent opgevoed, dat vader en moeder, grootouders hebben gezegd, dat is de weg niet. Dan spreekt nog dat hart. Je doet de zonde wel, want wat de zonde aantrekkelijk is. En toch weet je met je hart, ik heb nog steeds maar de zonde lief. Dat is niet goed, ik heb mezelf lief. Maar wat is dan een zegen? Als je dan een verstand, ik zeg nog niet eens een verlicht en vernield verstand hebt, maar als je een goed verstand hebt, wat naar het woord is gevormd, dat je je geweten gaat spreken. En dan zegt je hoofd toch, nee, dat moet ik niet doen. Daar moet ik mijn tijd niet aan geven. Op die plaatsen hoor ik niet te zijn. Maar te zijn op die plaats waar de zaligmaker zich gaat bekendmaken. Nou, gemeente, daarin zien we dus iets van Thomas, die dan weliswaar de ongelovige Thomas genoemd wordt. Zoals dan het woordenboek zegt, terwijl je als het ware voor je ogen kunt zien dat het werkelijk waar is en het toch niet gelooft. Hoe komt dat nou, gemeente? Hoe komt dat? Nu, het zal duidelijk zijn als de zaligmaker dan op die eerste dag der week zich met vele tekenen al getoond heeft aan de vrouw, aan Maria Magdalena. En aan de discipelen, dat staat er ook. Hij spreekt van vrede. En ze kunnen het niet geloven. En hij zegt, ik zal het je laten zien. En hij toont zijn handen. En hij toont zijn voeten. Kunnen ze het nog niet geloven, terwijl hij bij hen is. Hij zegt, dan zal ik het nog een keer laten zien. Als er wat voedsel is, geef mij dan te eten. En er is inderdaad wat te eten. En dan blijkt dat die geest van Christus, de Heilige Geest, iets doet. Dan is dat verstand wat zo verward is geweest, en dat hart wat zo bedroefd is geweest, ontvangt dan wat Christus zegt als hij op hen heeft geblazen. De Heilige Geest. Nou, gemeente, dat heeft dus niet alleen die kleine kring van discipelen nodig, maar dat heeft ook die ene die er niet bij is, Thomas, nodig. Dat hebben u en ik nodig. Want dit geschonken geloof is maar niet dat algemene weten dat er een zaligmaker voor zondaar is. Dat is maar niet dat met de mond beleiden en je hart daar verre van houden. Maar gemeente, als het goed is, dan, en we moeten het even onderscheiden in de uitleg van de preek, dan is dat iets wat samengaat. Dat verstand en dat hart. Hoe zegt onze catechismus het ook alweer, zondag 7, jongens en meisjes? Heb je toch wel geleerd? Niet alleen met je hoofd, maar is het ook de vraag van uw en jouw hart geworden, wat is nu dat ware geloof? In onderscheid met het weten waar je hart zo koud blijft. Echt, dat gewerkt is in een hart. Wat dat wonder mag gaan zien, dat ze zondaren zijn en niet verteerd zijn. Dat de Heere nog ze spaart. Dat de Heere geen lust heeft in hun dood. Dat ware geloof, dat is een stellige kennis. Ziet u dat eerste? Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in het woord beschreven wordt en in de levende Christus ons heeft geopenbaard. Nu, dat eerste dus, gemeente. Daar zat het blijkbaar bij Thomas en misschien bij u en bij jou ook wel vast. Ja, u zegt maar, ik ben niet als een Thomas. Als ik dan niet bekeerd ben, ik heb alleen maar mijn nuchtere verstand. Nou, gebruik dat dan. En vraag dan, Heere, wilt u mijn verstand verlichten? En op welke plaats doet de Heere dat? De plaats waar de levende verkondiging van zijn woord mag zijn. Waar hij met zijn geest op hen blaast. En waar hij tot zondaren spreekt. En dat is de kerk, gemeente. Dat is de werkvloer van de Heilige Geest. En dan hebben we gelezen, die eerste dag van de week was Thomas daar niet bij. Bewust blijkbaar. Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, misschien had hij wel hoofdpijn, misschien was hij wel ziek. Nou, dat geloof ik niet zo. Hij zal zijn reden hebben gehad. Maar als we hem straks iets horen zeggen, dat hij zegt, ik zal geenszins geloven, dan zit het toch wel erg diep, gemeente. En als Thomas, die niet zo spraakzaam is, we lezen niet zoveel van hem, als hij dan zelfs nog zegt, en indien ik niet zie de tekenen in zijn handen, en als ik mijn vinger niet leg in zijn hand en mijn hand niet steek in zijn zij, ik zal geenszins geloven. Dan heeft hij daar toch blijkbaar wel over nagedacht, gemeente. Dan geeft dat hart toch iets op wat van binnen zit. Dat kan niet verborgen blijven, dat komt naar buiten. Dan komt hij uit hoe hij is. Laat hij dan een kind van God mogen zijn. Maar hij is op dat moment niet op zijn plaats. Letterlijk niet op de plaats waar hij hoort te zijn. Daar waar het volk vergaderd is. Dat is, gemeente, het allereerste wat we moeten zeggen. Als Paulus, als Thomas nu op die plaats geweest zou zijn. En hij de zaligmaker gezien had. Dan had hij al die tijd niet in die twijfel gezeten. En wat is dat eigenlijk, twijfel? Nou, het wordt vaak zo vergeleken, jongens en meisjes, kun je het onthouden. Waar vuur is, is rook. Er is geen rook zonder dat er vuur is. En omgekeerd ook niet. Maar rook is geen vuur. Twijfel is geen geloof. En twijfel, gemeente, dat is als dat hoofd aan het malen is. Als je gedachten je vermenigvuldigd worden. En als dan de verkwikking van de Heer niet in je ziel is, dan hebben het gezongen uit Psalm 73. Dan heeft ook een Asaf gezegd, ik ben een onvernuftig, een onverstandig dier. Groot, onbeholpen, onbehouden mens. Een beest, noemt hij zich. Dat betekent niet dat je dan liederlijk leeft. Maar een beest heeft ook geen gedachten. God heeft ons mensen, toen hij ons naar zijn beeld had geschapen, een verstand gegeven. De een heeft een heel groot verstand. Maar het verstand, gemeente, laat na de grond van het weldoen op te merken. Verstand maak je dus niet zalig. Als het alleen maar in het verstand zit, is dat ook nog geen geloof. Is het een tijdgeloof. Maar de Heer gebruikt het verstand wel. En dat zit dus blijkbaar Thomas danig in de weg. Hebt u het nou zo ook gezien in uw leven, gemeente? Als je Gods weg probeer te overdenken die hij gaat. Misschien kunt u het wel vertellen hoe God de mens bekeert. Heb je gelezen wellicht. Maar weet je het nou ook. Persoonlijk. Dat moment dat je verstand zo verduisterd was. Dat je Gods weg niet wist, niet begreep. Niet eens was met de weg van de Heer. En zeker de zaligmaker. Dat je er zo blind voor was. Dat je hem niet kende. Je hoorde wel het woord. Maar het veranderde je niet. Maar gemeente, u weet, er zijn twee woorden voor bekering in de Bijbel. Het ene woord is dat je gedachten veranderd worden. Dat je anders gaat denken over wie God is. En daar gaat het vanmorgen over, gemeente. Over het ware zaligmakende geloof krijgt kennis aan wie God is. Die ons goed geschapen heeft. Naar zijn evenbeeld. Dat we God kenden. Zelfs uit de wind des daags. En dat we dat nu allemaal kwijt zijn. Dat wordt schuld. Of is het bij u niet zo? Bedenken we nog de dingen die van de aarde zijn. En aan de dingen van de eeuwigheid denken we niet eens. Dat is nog zo ver weg. Dat is niet ver weg, gemeente. Een handbreed. Het is zomaar eeuwigheid. En als dan God rekenschap zal vragen, hebt u al die preken gehoord. Vertellingen gehouden. Beluisterd. In de Bijbel gelezen. Heeft het u niets gedaan? Ja, maar ik kan het met mijn hoofd toch niet doen, dominee. Dat zit dan toch een voet te hoog. Nu, dat is waar. Maar Die discipelen die het eerst ook niet konden geloven toen de zaligmaker aan hen verscheen. Die hebben die verandering wel meegemaakt. Toen enerzijds hun denken niet meer zozeer op hunzelf gericht was, wat zij misten, wat ze niet konden verklaren. Toen ze kennis aan God in Christus hebben gekregen, en dat was dus bij hen voor vernieuwing, toen hebben ze een oog buiten zichzelf gekregen. Nou, dat hoort er ook bij, gemeente. Als je kennis gaat krijgen dat je tegen God gezondigd hebt, zijn waarheid niet gelooft, en als je zegt, Heer, dat ben ik, zo'n dwaas. En als dat beleden mag worden, dan kan je dat niet voor jezelf houden. Dan krijg je ook bij die zelfkennis, in enige trap of mate, in de wijs, daar is de Heer vrij in, maar kennis van de zaligmaker. Hier was het bij de discipelen nog veel verborgen, maar hier hebben ze de vrede van de zaligmaker ontvangen. Hij moest het bij vernieuwing zeggen. Vrede, zei u lieden. Vrede, zei u lieden. Vrede, zei u lieden. En gemeente, weet u wat er dan gebeurt? En dat miste Thomas. Dan wil niet zeggen dat al de omstandigheden anders worden. Maar dan wordt het hier van binnen anders. Dan wordt je denken stilgezet. Bepaald bij dat ene wie God in Christus is, voor een arme zondaar. En als je dan werkelijk je zonde hebt leren zien, en buiten die zaligmaker niet meer kunt, dan komt er enig zicht op die mogelijkheid van zalig worden, niet alleen voor jezelf, want dat hebben ze ondervonden, maar nu kan het ook voor Thomas, die er niet bij is. En daarom hebben ze niet gezwegen. Hun mond is open gegaan. En wat zij geleerd hadden, onderwezen, zijn ze gaan vertellen bij Thomas. Nou, gemeente, dat kan toch niet anders. Dat is het bekende versje toch, voeg u bij de Godgezinde, want ge zult er Jezus vinden. Zo zijn ze gegaan bij Thomas. Heb je het in de achterliggende week ook ervaren, gemeente? Dat zelfs een Maria Magdalena, met al haar verdriet, getroost werd toen ze haar naam hoorde noemen. Dat u hoort dat de Heere weet waar u bent, hij u bij name kent, u weet wat u denkt en wat u zegt. Dan komt de Heer op terug. Dus ook onze gedachten zijn niet tolvrij. Ook Thomas, hij moest gecorrigeerd worden. En vanwege dat wat hij gezegd heeft, wordt hij onderwezen door de zaligmaker zelf. Nou, gemeente, dat is het eerste wat we moeten zeggen. Als het dus gaat over de openbaring van Christus aan Thomas, om hem te brengen tot de belijdenis, is er altijd eerst de belijden van het ongeloof. Want wat hij heeft gezegd, ik zal geen gelovige meten, dat zijn zaken van je verstand geweest. Was nou zaak van zijn hart geweest, dan had hij gezegd, Heere, ik kan niet geloven. Wilt u mij dit geloof geven? Maar het is dat denken, dat hij niet begrijpt, hoe dan ook op een bepaalde manier niet eens met die weg van de Heer is geweest. Waarom, Heer, waarom? En dan kom je er nooit uit. Maar de zaligmaker, hij weet ervan. Hij heeft het niet apart opgezocht, zoals bij Petrus. En wat er in die week gebeurd is door die ambtelijke bediening van die mannenbroeders, door het spreken, hij heeft ze tegengesproken, maar toch de Heer heeft, en dat brengt ons bij die tweede gedachte, ook zijn hart geneigd. Het is weer de eerste dag van de week. En als dan Thomas in de kring van de discipelen is, op de plaats waar het volk vergaderd is. Dan kunnen we zeggen, gemeente, dat is nou de opzoekende liefde van de zaligmaker zelf. Hij heeft getrokken, met andere woorden, Thomas trok de andere kant heen. Maar de zaligmaker heeft hem getrokken, zijn hart geneigd, dat zijn touwen van zondaarsliefde. En als die om uw hart gevangen zijn, dan is dat het woord, het belofte van woord van de Heer, zoals Ebed-Melech eens Jeremia uit die kuil mocht optrekken. Dan is er iets van die zoete troost, dat je zegt, al zou ik alles missen, maar dat toch op die plaatsen zijn waar de discipelen nu mogen wezen. Zien we dat, gemeente, dat grote voorrecht dat de Heere dan andermaal komt. En Thomas allereerst laat zien wat hij heeft gezegd. Hij had gezegd, ik wil het zien en dan zal ik geloven. En dat is gemeente zijn verstand geweest. Maar het is een zaak ook van zijn hart geweest. Het was maar niet een rechtzinnigheid dat hij jaloers was op die andere discipelen die erover konden spreken. Hij wilde er zelf ook uit spreken. Uit de persoonlijke ontmoeting. Kijk gemeente, en daarom denk ik dat het Thomas wel heeft aangesproken toen ze zeiden, maar hem echt gezien. En dit heeft hij gezegd, hij heeft zijn handen en zijn voeten getoond, Thomas. Misschien heeft hij nog wel gezegd, nou als jullie het kunnen geloven, dat zij zo. Maar ik kan dat niet zo geloven als jullie. Is dat niet de worsteling, gemeente, zo menigmaal? Je hoort de prediking. Je stemt het misschien nog wat toe ook. Maar nu je hart blijft er soms zo koud onder. Zo ongevoelig. Of is het misschien, gemeente, dat dat hart vervuld is met iets anders? En ik denk dat dat bij Thomas is geweest. Wat dan? Nou, Thomas, die heeft gezegd, ik zal geenszins geloven tenzij. Dus u hoort het wel. Er is een hunkering, een verlangen, een uitzien. Och, mocht het maar zo zijn. Maar kan het niet. Maar als, is het nochtans. Alleen hij draait het om. Hij stelt als het ware de Heere een voorwaarde. En hij zegt het. Als ik het ook maar mag zien. En jullie discipelen, de Heere heeft gezegd, kom maar, tast mij maar. Leg je vinger maar in mijn hand. Oh, ik zou het ook zo graag willen gevoelen. Ik zou hem willen tasten. Ik zou hem willen aanraken. Nou, later zegt Johannes dat. Hetgeen van de beginnen geweest was. Hetgeen wij gehoord en gezien en getast hebben. Dus dat kan blijkbaar wel, gemeente. Dat er die gevoelige genade is. Maar dat is altijd een vrucht van de verdiensten van het werk van Christus. Dus dat is nooit een vrucht van ons eigen hart. Het kan wel eens het verlangen van uw hart zijn wellicht. Och, weet ik derwaarts weer geleid als u mocht weten wat dat is. Dat de Heer u voor het eerst heeft opgezocht. Tot uw hart heeft gesproken. Toen uw ziel werd als een gewaterd hof. Toen hij zich ging openbaren door zijn spreken. En als het weer weg is. Ach, mensen, die zoete nasmaak is er gebleven. De herinnering in je ziel is er. En de blijdschap is er. Als je dan weer voor hem mag knielen. En als je dan weer gezondigd hebt, gemeente. Kan ook een andere reden zijn. Neem nou Job. Job heeft ook zijn vragen gehad. Was niet een bijzondere beproeving, een bijzondere bezoeking van een zonde, maar een beproeving van het geloof. En hoe zou het bij Thomas geweest zijn? Zou de Heer nu ook bezig zijn om u en mij iets te leren? De Heer verschijnt. En hij weet wat er in de binnenkamer is gesproken. En het eerste wat Thomas had gezegd, dat krijgt hij al verhoring. De Heer is er waarlijk, werkelijk. Hij ziet het met zijn eigen ogen. Maar zou hij zich niet bedriegen? Zou het wel waar zijn? Nou, dan mag je het ook met je hart gaan gevoelen, Thomas. Kom eens hier, Thomas. Nader eens. Met je vingers. Je had het toch gezegd? En haalt de Heer datzelfde aan wat Thomas had gezegd. Een vinger in het teken van de nagelen steken. Mijn hand steken in zijn zijde. En dan zal ik geloven. En dan zegt de Heer, breng je vinger eens hier. En breng je hand eens hier. Maar wees niet eens ongelovig, maar gelovig. Zie dat het correspondeert. Dus als de zaligmaker zich bekend gaat maken, dan is daar plaats voor gemaakt. Dan is dat zo passend dat hij een woord op zijn tijd spreekt, dat het hart mag raken en dat er een antwoord komt. Zelfs op dit wat hier Thomas dus had gezegd in dat brute waarvan de zaligmaker zegt, dat is God onterend. Dat is ongeloof. En nu hoop ik maar, gemeente, dat we vanmorgen iets van dit ongeloof, wat Thomas toen ging zien, in ons eigen leven ook aan ontdekt mogen worden. Wat dat is. En wat is dat dan, gemeente? Ik mag hopen en ook wel aannemen dat u de Bijbel en de belijdenis wel kent en toestemt en gelooft met uw verstand. Maar het gaat in de prediking toch in de ontmoeting met de zaligmaker, dat hij dat hart vernieuwt. En nu vraag ik dus niet meer, hebt u wel eens twijfel aan de dingen van de waarheid? Dat zou kunnen. Als je jong bent, omdat je de Bijbel nog niet goed begrijpt en onderwijs nodig hebt. Dat je de belijdenis, die soms moeilijk is en over wezenlijke dingen spreekt, over verkiezing, verwerping, dat begrijp je toch niet. En zo kunnen er tal van vragen zijn waarvan je met je verstand bezig bent. Als de Heer daar een antwoord op geeft, gemeente, dan laten we dat rusten. Maar het geloof wat op God gericht is, die zijn woord geeft en in zijn woord zijn zoon heeft geopenbaard, die zijn geest belooft te geven, die wil tot uw hart spreken. Nou, gemeente, we hebben vanmorgen dat beeld genoemd van twijfel als rook bij vuur. Maar Augustinus die zei zo, twijfel dat kan een zaak vooral van je hart zijn. Dat je hart gewond is. En nu vraag ik het nog een keer. Wat voor soort twijfel zou dan Thomas hebben gehad? En leg dan uw leven er eens naast. Zou dat weifelende, dat bevreesde, dat beangstige, dat bedroefde hart van Thomas, jongens en meisjes, zou die aan God getwijfeld hebben? Wat denk je? Zou de Heer het verkeerd hebben gedaan? Als God nu zijn lieve zoon gaat wegnemen, waarvan Thomas nog zoveel onderwijs voor zijn ziel nodig had, waar onder de prediking van de Heer Jezus Christus, hij hoorde dat de Heer tot zijn hart sprak en dat hij nader onderwijs kreeg, Wat voor onderwijs zou Thomas dan nog moeten hebben krijgen met zijn hart? Wat heeft u voor hartenonderwijs nodig? Nou, Paulus zegt het later zo, dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Wat voor onderwijs heeft Thomas tot op heden gehad? Calvijn zegt het zo, gemeente. Thomas had nog zo weinig godskennis. Heeft wel een zaligmaker gezien die hij nodig had. Ook voor zijn dagelijkse zonde. Het onderwijs had hij nodig. De vertroosting had hij nodig. De zegen, die kon hij niet missen. De uitleg van het woord. En de voorbeden dat zijn hart had meegenomen. En dat deze ook de heerschappij in zijn leven had gekregen. Dat kon hij allemaal niet ontkennen. Daar wilde hij ook wel meer van hebben. Maar hij had zo weinig kennis nog. Dat dit nu de Christus, de Zoon van de levende God is. Had hij dan niet gehoord dat Petrus dat beleden? Petrus had het toch gezegd, u bent de Christus. Ja, dan zegt de zaligmaker, dat heeft niet uw eigen hart u geopenbaard. Nou, gemeente, dat heeft nou Thomas, dat hebben we allemaal nou nodig. Dat werk van die geest van Christus. Dat het waarheid van binnen mag zijn. Geen lippentaal. Maar dat het de belijdenis van uw ziel mag worden. Tegen God gezondigd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. En dat het ongeloof tot schuld wordt. Dat we niet overheen kunnen leven. Dat de prediking van het woord waar de Heer zo welwillend tot ons kwam. Het raakte ons misschien een ogenblik. Het was een indruk, maar die indruk was weer weg. Het was een overtuiging met je hoofd, maar het was niet een overbuiging van je hart. Het bracht je niet werkelijk op de knieën. En als we dan die kennis van God gaan krijgen. Zoals hier Thomas nu mag verder geleid worden. Dat hij meer mag gaan zien wie de zaligmaker is. Gemeente, hoe doet de Heer dat dan? Wel, hij gaat die twijfel, die wond in het hart van Thomas, gaat hij nu genezen met een geopende wond van zijn eigen hart. Daarom, zegt de Heer, Thomas, de discipelen hebben het gezien, mijn handen en mijn voeten. Je hebt ze horen zeggen. En je hebt gezegd, dat wil ik ook, Heer. Mag ik dat ook zien? Mag ik ook uw handen zien? En toen heb jij gezegd, ik wil ook mijn hand steken in zijn zijde. En die zijde, jullie weten jongens en meisjes, dat is die geopende fontein. Die toen de zaligmaker aan het recht van zijn vader heeft voldaan op Golgotha. Toen hij alles na die verschrikkelijke doorworsteling van die duisternis heeft geleden. Wat het is dat God niet meer tot het hart van zijn zoon sprak. Maar toen de duivel hem benauwd heeft van alle zijden. Toen mocht de zaligmaker het weten. Hij van God verlaten. Opdat God verlaters, zoals u en ik van nature zijn, maar ook zijn kinderen, nimmer meer van hem verlaten zullen worden. En dan zoekt hij ze op, gemeente. En daarom, Thomas, toen ik stierf, heeft die ruwe soldaat niet alleen mijn zijde doorstoken zodat hij geopend werd, maar hij heeft mijn hart geraakt om u te laten zien en te verkondigen dat er uit mijn zijde water en bloed is gekomen tot rechtvaardigmaking en heiligmaking van mijn kerk. Dat ik werkelijk gestorven ben En nu ben ik gestorven vanwege je ongerechtigheid. Dan heb je beweend, Thomas. Je hebt die dagen beleefd wat het is. Dat je mijn nabijheid mist. Maar ik ben opgewekt om je af te zonderen. Heilig te maken. Te vernieuwen. En dat is wat Thomas moest leren. Het is niet het offer wat hij had gebracht, Thomas. Het is ook niet het verdriet wat hij had gekend. Dat was uit zijn geopende hart gekomen door het werk van de geest. Maar het is dat geopende hart. En dan krijgt hij meerdere kennis wie Christus nu mag zijn voor hem. Kijk, gemeente, dat gaat nu altijd samen. Met die meerdere zelfkennis. Dat het leren zien wie we zijn geworden. Ook de kerk naar ontvangen genade. Maar dat er ook zicht mag komen op die gegevenen des Vaders. Dat de Heer Jezus zich gaat geopenbaren aan een Thomas. En niet alleen aan hem. Als er zijn die zo last hebben van die twijfel in het hart. Zou het ook voor mij nog kunnen? Zo gezondigd, tegen beter weten in. Zo mijn hart dat hecht aan de dingen van het zichtbare. Hoe stelde de Heer geen voorwaarden, gemeente? Zeg niet, ik weet hoe God uit het vorige geslacht heeft bekeerd. Uit uw kennissenkring. Zeg niet, zo moet het bij mij ook. Het gaat altijd anders. Als de Heer werkt, is een weg die we niet kunnen begrijpen, nog voorzien. Maar het werkt wel aan op de knieën. Om daar als een arme, schuldige zondaar, die geopenbaarde zaligmaker te zien. Dat is wat meer gemeten alleen maar te horen. Dat is de schellen van je ogen afvallen. Dat de helderheid, klaarheid, de eenvoudigheid van het woord precies passend is in de situatie waar je bent. Maar ook dat het hart daarin mee mag komen, omdat de liefde Gods door de geest wordt uitgestort in je hart. Dan mag daar Thomas staan voor de zaligmaker. En wat gebeurt er dan? Nou, we kunnen, gemeente, twee dingen bedenken. We kunnen enerzijds denken, de Heer zegt, Thomas, je bent al die tijd al ongelovig geweest. Je hebt eisen gesteld. Nou, hier ben ik, Thomas. Kom! Wat denkt u? De eerste gedachte. Zou dat dan, als hij het allemaal ziet, en als zijn hart geraakt wordt, zou je dan nog kunnen twijfelen in ongeloof? Als de Heer zegt, kom! Zou je dan nog van verre kunnen blijven staan? Zou je dan nog durven te weigeren om als een bevende hand uit te steken en te leggen op de plaats waar de nagels spreken dat de schuld is betaald? Zou hij dan nog durven te weigeren in ongeloof? En als de Heer zegt, Thomas, kom eens nader. Leg je hand eens in mijn zijde. En tast maar eens. Toen ik gestorven was, heb uitgeroepen, het is volbracht. En daar mijn hartebloed stroomde. Je mag het zien, die wond is nog open. Is verzoening voor jou. Zou dit gedurfd hebben, gemeente, om te weigeren, om dat niet te doen? Dat is het eerste. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen, als hij daar de zaligmaker ziet staan, en als het werkelijk de vrede van God die alle verstand te boven gaat, dan zijn hart en zijn zinnen vervult met dat ene voorwerp van het geloof, de geschonken, de gegeven zaligmaker. Zal het nog nodig zijn om dat nog bevestigd te krijgen? Om dan nog te naderen? Gemeente, kunt u zelf hoe het in uw eigen leven is gegaan toen? Op dat moment. Te moeten en niet te kunnen? niet te durven en niet te kunnen wegblijven. Wat zei Thomas ook alweer? Hij zei twee dingen. Mijn Heere en mijn God. Vergis ik me, gemeente, als ik zeg, hij heeft de zaligmaker met beide handen van het geloof mogen aangrijpen. Die handen waarvan hij moet zeggen, Heere, zondaarshanden. Maar het was als een Maria Magdalena, die toen de zaligmaker letterlijk niet kon loslaten. En dat de Heere zei, houd mij niet langer vast, Maria. Het is bij een Thomas niet anders gebeurd, gemeente. Hier zien we nu wat het geloof in God, door de geest van Christus, mag wezen. Het is immers ook een hartelijk vertrouwen. Door het evangelie. In het evangelie door de Heilige Geest in mijn hart gewerkt. Dat gebeurt hier. Hier werkt de Geest van Christus. Hier mag dat geloof gaan mijnen. Gemeente, dus niet zo met je hand grijpen, nemen, maar aannemen, ontvangen. Hier mag hij het ware geloof ontvangen. Hier mag hij beoefenen, hier mag hij weten. En dat is het verschil, gemeente. Gebed, dat zal er geweest zijn voor die tijd. Gebed vraagt toe, Heer, scheur de hemel, toe, geeft u, wees mij genade. Gebed vraagt. En we zeggen wel eens, gemeente, zeker geloof ontvangt, maar geloof geeft. Geeft God de eer. Geloof mag wedergeven wat God eerst gaf. En hier mag Thomas door de verlichtende werking van de Heilige Geest nu zoveel in Christus zien. Wat hij, naar het woord van Calvijn dus, eerst niet heeft gezien. Zeker, de Heere was een meester, een goede meester. De Heere was een leraar, de enige profeet en leraar. De Heere was ook voor hem een biddende hoge priester. Onder wiens zegenende handen hij onderwijs heeft ontvangen. Hij was ook zijn koning, dat is waar, gemeente. Maar hier mag hij het eens zeggen. Heere, gebieder. Niet ik heb het voor het zeggen. Maar spreekt u maar, Heere. Gebied u maar, zegt u het maar. Dat is het goed, wat u ook doet. Daar is hij weer een leerling op de school van Christus. Dan mag hij het woord van de Heer ontvangen en mag hij dat belijden. U bent de Heer, de gebieder. U hebt het voor het zeggen en niet ik. En hij mag ook zeggen wat Petrus eens heeft gezegd. Maar nu mag hij het zeggen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Nou, gemeente, als we daar iets van mogen ontvangen, ook in ons hart, dan zullen we ook die terechtwijzing van de zaligmaker wel ter harte nemen. Het is de laatste zaligspreking. Zalig zijn zij, ja, Heere, die niet gezien hebben en nochtans mochten geloven dat ik toch Heere ben, hoe donker de weg ook mag zijn. Het is uw eigen schuld, maar ik ben ook door genade nu uw God. Dat mijnen van het geloof, gemeente, mag dat er nu ook zijn. In deze woorden, gemeente, het zijn maar heel eenvoudige woorden. Geloofsbelijdenis is niet zo lang. Ik ben die voor jullie al belijdenis hebben afgelegd, jongelui. En zeg je alleen maar ja. Niet tegen de dominee, maar ja. Hier mag Thomas wat meer zeggen. Hij mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar dan is er iets waarvan de droefheid in doorklinkt. Als je dat zo zegt, dat kan niet anders. Dan is er iets ook van die hartelijke vreugde in God. Dat is iets van die liefde die de Heere schenkt. mag er zijn, gemeente. Droefheid en liefde. Verlangen om hem te beleiden. Om te zeggen wie hij is. Dan geen vrees meer. Dan worden we oprecht gemaakt. Oprecht de zondaar. Maar ook oprecht. Gezaligd in de weg van het recht. Door de Heer Jezus. En anders geen gemeente. En dan ben je tevreden. Al zou de Heer er niet meer zeggen. En zich nooit meer aan je vertonen. Dan weet je dat is vast. De Heer heeft het gezegd. Dat ligt zo onwrikbaar vast. En dan gaan we zo eindigen, gemeente. En we zijn begonnen met die vraag. Als de Heer ons zou opzoeken zoals hij dat bij Thomas deed. Zou hij ook moeten zeggen, o onverstandigen en tragen van hart. Geloof is niet alder, zegt de schrift. Van nature zijn we zulke ongelovige mensen. Hard, koud, onverstandig. Heb je er nou geen last van? Zou je niet aan de Heer vragen, Heer, zou u hem het geloof willen geven? En als God dat doet, dan maakt de Heer dus gebruik van die kennis. Hij wil het onderwijs van het woord, wil hij gebruiken. Geheiligde kennis. Verstand dat vernieuwd mag worden. Dat je leert zien, die grond van de zaligheid ligt niet in mijn kennis en weten. Maar in het weten van God van eeuwigheid af. Die gedachte van vrede heeft alleen in Christus. En buiten Jezus is geen leven. En dat te weten, dat is niet houdbaar. Als je nog in dat ongeloof bent. Thomas kon het in ieder geval niet in zichzelf houden. Hij werd getrokken en gebracht tot de plaats. Waar de Heer hem het geloof ging vernieuwen. Kijk, dat ware geloof, gemeente, is dus niet alleen een zaak waarvan je zegt, ik heb het al zo vaak gehoord. Ik hoor wel eens mensen zeggen, maar dominee, ik krijg mijn hart er niet mee. Dat krijgt u ook nooit, gemeente. U krijgt uw hart er zelf niet in mee. Maar Christus is het die trekt. Hij neigt het hart, hij voegt het samen. Het is zijn werk. Het is ook die geest van Christus. Die mensen mag brengen. Dus u zit misschien met die vraag. Heb ik me zonder oprecht beleden? Dan vraag het aan hem. Om de vergeving van de zonde te kennen. Uit zijn mond te horen. Om de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid te ontvangen. Dat is allemaal geschonken. Als Christus zich openbaart in hem. Uit loutere genade. Alleen om de genade van Christus wil. En dan kan het geloof zwak zijn, gemeente. Teer, pril zijn. Het kan klein zijn. Maar dat ware geloof, dat kan het niet meer in de wereld vinden. Zou dat de reden geweest zijn dat Thomas dan het geloof niet kon blijden, maar hij kon ook niet breken met die gemeenschap der heiligen. Ze zochten hem en door genade mocht hij zijn op die plaats. Waar zij waren. Kijk, dat allerkleinste, dat begeert het niet meer de wereld weg. Uit. Ook uit je hart. Maar merkt op wat de geest spreekt. En die geest die leidt op de plaats waar de Christus een woord geeft. En waar die rijke Christus zich aan arme zondaren openbaart. Dan zegt iemand, ja maar, ik durf niet te zeggen dat ik het kleine geloof heb. Laat staan of het ware geloof is. Mag ik eens u vragen, gemeente? Bid u dan om het geloof. Bid die geest met onuitsprekelijke zuchtingen. En u moet u dit onthouden. Gebed en geloof zijn zusters. Calvijn die kon ze niet eens scheiden. Hij zegt, ik weet niet wat voorop gaat. Misschien wel het gebed of het geloof, ik durf niet te zeggen, zei Calvijn. Nou gemeente, als één zuster nou ziek is, dan mag ze die andere voeden. Als het geloof niet durft te geloven, dan mag het gebed wel eens vragen, Heere. Ik durf niet eens te zeggen, ik geloof, ik kom een ongelovigheid te hulp. Heere, zou dat geloof, als van u is, zou er wat bij willen doen. Zou het willen vermeerderen dat ik hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding. En dat is gemeente. Dat geloof, dat zaligmakende geloof, komt uit hem, door hem, tot hem, is door de liefde werken. Ziet u het? Dat is het hart. Dat hart, dat krijgt werkzaamheden. Aan de troon van de genade kan u niet laten gaan, Heere. Tenzij. We leggen het u voor, gemeente. En als slotte nog maar even een woord van Luther die zegt, ach mensen, je moet toch niet denken dat ik zo sterk in het geloof ben. Anderen zeggen dat van mij, maar ik bespeur menigmaal een harde strijd van het ongeloof. Nou gemeente, hij zegt het, ik heb mezelf niet in die strijd gebracht. Ik ben in die strijd geplaatst. Mag ik het dan meegeven? Dat we dan niet zonder die wapenrusting kunnen. Mist u het nog? Vraag het, Heere. Schenk het. Het zwaard van de geest. De helm. De hoop. De gordel der waarheid. De voeten geschoeid. En het schild des geloofs. Om te schuilen. Zo de pijlen van de boze. Hem hebben getroffen. En die wonderlijke ruil. Er vrede. Voor een vijand is. Met God. Door het bloed. Van zijn zoon. Amen. We willen samen bidden. We moeten vluchten, Heere, en nergens heen te kunnen. Alle wegen afgesloten. En dan, o goddelijk wonder, een weg naar boven geopend. Schenk het, Heere, nu we mochten luisteren hoe u, Thomas, hebt ontdekt aan zijn zonde en schuld. Maar daardoor bij die meerdere zelfkennis heeft mogen zien door de Heilige Geest wie u voor zo een wil zijn. Schenkt u, Heere, zulke ongelovige Thomas onder ons. Zulke handen, vervul ze, Heere, met hetgene wat u schenkt. Gaat u met ons. Geeft u die plaats van het gebed voor uw heilig aangezicht. Op wat we andermaal als u het geeft op deze dag rondom het woord mogen vergaderen. Wat u tot ons te zeggen hebt, vergeef het zondige, hoort u ons, om Jezus willen. Amen. De slotzang is het laatste versje van 27, zo ik niet had geloofd. 27 vers 7. Ontvang nu met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.